Wij gaan vanavond weer naar Johannes hoofdstuk 19, waar we de vorige keer de Heer Jezus hebben gezien als de koning der Joden, en daarmee de zoon van David, onder de wet en dus gekroond met een doornenkroon, en ook uitgebeeld als hoge priester feitelijk, maar wat men traditioneel voor een koningsmantel houdt, is in werkelijkheid mantel van de priester eigenlijk, hè? Dat purper. Maar goed, dat ga ik nou niet meer uitleggen, dat hebben we vorige keer gedaan. In tweede instantie zien we de Heer ook als de zoon des mensen. Zie de mens, wordt gezegd. En uiteindelijk wordt ook over hem gesproken in vers 7 als de zoon Gods. Hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Dat was niet zo. Hij zou tot Godszoon gemaakt worden en wel door God zelf. Maar daarheen was hij strikt genomen onderweg. Uiteraard, en voor zover er eerder over gesproken werd, was het uiteraard prematuur en verwijzend naar de toekomst. Hoe dat ook zij, de Heer Jezus werd veroordeeld in de plaats, dat is vers 13, in de plaats Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. Het plaveisel is het eigenlijk. En een plaveisel is niet anders dan de uitbeelding van wat de mens tot stand brengt, de menselijke filosofie. Een systeem, want dat is wat plaveisel is, hè? Netjes samengevoegde stenen, maar bij voorkeur dan toch in een nogal horizontaal vlak. En we hebben zo van doen met wet of eerste beginselen der wereld, of hoe dat maar heten mag. Want dat is wat plaveisel nou eenmaal uitbeeldt. En het is natuurlijk ook de enige verklaring voor het feit dat zo nadrukkelijk die plaats hier zo genoemd wordt. Begrijp je me goed, plaveisel in de oudheid, dat was er nauwelijks. Dat was deze belangrijke plaats. Voor het paleis van Pilatus, die inderdaad geplaveid was. Maar dat is dan ook een unicum en daarom heette het ook zo. Lithostrotos, dan wel Gabbata. Vervolgens zien we weer de Heer Jezus als mens. Omtrent de zesde uur, heb ik je ook gezegd, hè, zij staat er helemaal voor de mens. In elk geval binnen het Johannes-evangelie. Er hoeft geen discussie over te zijn. En er wordt er aan de Joden voorgesteld met de uitdrukking, ziet uw koning, want daar ligt toch steeds de nadruk op, de koning der Joden. Maar zij riepen, vers 15, neem weg, kruis hem. En Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters, die immers het hele Joodse volk vertegenwoordigden officieel, antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Dat is het einde van alle messiaanse verwachting, denk ik dan ook. En het bevestigt wat ik ook altijd zeg, dat in werkelijkheid het Jodendom de Messias helemaal niet verwacht. En als hij onverhoopt toch zou mogen komen opdagen, dan ontdoet men zich van hem. In elk geval was dat zo in het verleden. En ik heb geen reden om te denken dat het in onze dagen anders zou zijn. Het is hypothetisch natuurlijk, maar zo is dat nou eenmaal. Ik zeg altijd, de essentie van het Jodendom is dat men de Messias verwacht. En dat moet dus ook zo blijven. Anders betekent het de komst van de Messias het einde van het Jodendom. En dat is wat de Joden uiteraard niet willen. Zo ongewis deed het in elkaar. Het is wat laconiek gezegd. Ik weet dat het ook wat spottend klinkt. Maar dat is echt mijn bedoeling niet. Maar zo is dat nou eenmaal. En dat gebeurt hier ook. Hè. Wij hebben geen koning dan de keizer. Op het moment dat de koning der Joden gepresenteerd wordt, zeggen ze, die hebben we niet. Die willen we niet kennen. We hebben geen koning dan de keizer. Hetgeen ook gerealiseerd is geworden en bevestigd is geworden in de rest van de geschiedenis. Want betrekkelijk kort daarna werd Judea, de Joodse staat of hoe je dat maar noemen moet, werd verwoest. Jeruzalem werd verwoest en de Joden werden verstrooid onder de volkeren en kwamen dus inderdaad terecht onder de heerschappij van de Romeinse keizer. Zie. En theoretisch, officieel, is dat in onze dagen nog steeds de situatie. Joden verstrooid en gerekend onder de volkeren, gerekend tot de heidenen. Maar het is hier waar ze zichzelf op beroepen. Ze willen de Heer Jezus niet. Ze zeggen, wij kiezen voor de keizer. Als dat zo is, heeft een Joodse natie geen recht van bestaan. Naar Bijbelse maatstaven uiteraard. Ik doe helemaal geen politieke uitspraken nu. Maar naar Bijbelse maatstaven heeft het geen recht van bestaan. En dus werd het inderdaad verstrooid. Onder de volken. En dan staat er over Pilatus. Toen gaf hij hem dan hun over opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Bij andere gelegenheid was het de Heer zelf die zich voor hem verborg. In voorgaande bladzijde, ook in ditzelfde Bijbelboek. En hier ontdoen zij zichzelf van hem. Zij brengen hem uit buiten de legerplaats om gekruist te worden. En dat is precies de situatie, de positie moet ik eigenlijk zeggen, die de Heer Jezus in onze dagen ook inneemt. Buiten de legerplaats in het algemeen en buiten de legerplaats, namelijk Jeruzalem, dan wel het Jodendom in het bijzonder. Zie. En hij dragende zijn kruis en daarmee zijn schande, zijn smaadheid, ik zie het hier uit Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2, hè. Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en heeft de schande veracht. Maar het resultaat is, staat er ook bij, dat hij gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods. En zo werd hij tot zoon van God gesteld. Het was de weg daar naartoe. Hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Hoofdschedelplaats. Wat de hoofdschedel ermee te maken heeft, is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar wat het Hebreeuwse woord ermee te maken heeft, dat lijkt mij wel duidelijk. Het Hebreeuwse woord is namelijk ook niet Golgotha. Golgotha is ook maar een verbastering van het Hebreeuws, maar dan in het Grieks. En zo komt het weer naar het Nederlands toe. Het Hebreeuws zou moeten geweest zijn Golgolet. Golgolet. Dat wil zeggen, daar krijg je twee keer dat gol achter elkaar. En dan nog een taf erachter. Als afsluiting. En het wordt dan inderdaad vertaald met hoofdschedelplaats. En zo zal het dan wel genoemd zijn. Hoofdschedel wordt het genoemd. Het eigenaardige van het woord is dat je daarin meteen het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte herkent. Dat gol is namelijk, komen we tegen in Gilead en Gilgal en zo verder. Dat gol staat namelijk in het algemeen, in de breedte staat het voor dat dingen gestalte krijgen, dat ze vorm worden. En als de lettergreep zich herhaalt, of het woord zich herhaalt, zoals in Gilgal, dat is gewoon twee keer hetzelfde, dan is het te interpreteren als dat iets voor de tweede keer gestalte krijgt, opnieuw gestalte krijgt. En dat betekent het feitelijk ook. Vandaar dat dat woord Gilgal, of Galgul, of hoe men het maar uitgesproken wil hebben, ook in het moderne Hebreeuws, in het Ifrit, vertaald wordt met reïncarnatie. Vreemd genoeg. Dat is niet wat het echt betekent, want wedergeboorte is niet reïncarnatie, dat weet u, hè? Reïncarnatie betekent letterlijk opnieuw vlees worden. Maar de aardigheid van wedergeboorte is dat het niet is opnieuw vlees worden, maar alsnog geest worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. U weet wel, bij de geboorte wordt men geboren uit één vrouw, bij gelegenheid, Galaten 4 om hem wat te noemen, uit moeders buik, Johannes 3, waarbij wedergeboorte wordt men uit de geest en dan wel uit God geboren. En dat heet geest. De eerste geboorte is vlees, wedergeboorte is geest. De eerste mens is vlees, de tweede is geest. De eerste is ziel, de tweede is geest. Zo kan het ook gezegd worden, dat is de formulering in 1 Korinthe 15. Dus als men Galgul of hoe men het uitspreekt, vertaald met reïncarnatie, nou ja, dat is niet de Bijbelse betekenis van de term in elk geval. Maar het woord in de Bijbel komt wel degelijk voor en heeft wel degelijk de strekking van vernieuwing, opnieuw gestalte krijgen. Maar in de Bijbel wil zeggen dat het wedergeboorte is. En dit woord voor wedergeboorte, dus of voor reïncarnatie, kennen wij in onze Bijbels als Gilgal. En daar wordt het eigenlijk opgevat als een wiel, een rad. Met een D wel te verstaan, een wiel. En dat is weer zo, omdat de idee die erachter steekt is deze, dat het wiel draait, een hele slag maakt namelijk, dan weer in dezelfde stand staat, zoals aan het begin, maar wel een eind verderop was de bedoeling. Hebben die nog? Dat is wedergeboren. Krijgt opnieuw gestalte, het is in zekere zin hetzelfde, maar het is wel degelijk op een andere plaats. En dat de betekenis is, wel, het is moeilijk aantoonbaar, dit soort symboliek, maar het is betrekkelijk eenvoudig te bewijzen, omdat in allerlei occulte kring men spreekt over het rad der wedergeboorte. En men gebruikt inderdaad het wiel als symbool voor reïncarnatie, ook in het boeddhisme en zo verder. Hetgeen bewijst dat dat de betekenis van de term is. Voor ons als Westerlingen is dat wat moeilijk te volgen allemaal. Die afleiding van de woorden in een taal die we absoluut niet kennen. Maar het is wel aantoonbaar dat het inderdaad zo is. Het wordt in de oostelijke landen ook daadwerkelijk zo gebruikt. Wat ik nu probeer te zeggen is simpelweg dit. Als je bijvoorbeeld de kinderen Israëls hebt, die komen dan vanuit de woestijn komen ze door de Jordaan heen. Op de 10e van de eerste maand, weet u wel, komen ze door de Jordaan heen. En op de andere oever komen ze in Gilgal terecht. Van Shittim naar Gilgal. Dat is ook een leuk, hè? Gedenk toch wat er geschied is op de weg van Shittim naar Gilgal, staat er in een van de latere kleine profeten. We hebben geen idee wat er dan gebeurd is. Want de plaatsnamen staan ons niet bij. Maar het was de route dwars door de Jordaan. Op die ene dag. Hè. Men was in Shittim. En men trok door de Jordaan en kwam aan de andere oever in Gilgal. En de plaats werd toen Gilgal genoemd. Want de Heer heeft hier ongerechtigheden van u afgewenteld. En zo verder. En op dezelfde plek werd heel het volk Israël alsnog besneden. In Gilgal. Want besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. En het afwentelen, nou ja, hoe wentelt de Heer dan onze ongerechtigheden af? Wel, dat doet hij door wedergeboorte. En dat is dus wat het wiel geacht wordt uit te beelden. Inclusief de raderen en zelfs de raderen in de raderen in Ezechiël. In het bekende visioen over de heerlijkheid des Heren. Als ik het snel mag zeggen, ik probeer het hier dikwijls. Als ik het snel mag zeggen, het visioen in Ezechiël over de heerlijkheid des Heren is gewoon een visioen waarin de opgewekte, de verheerlijkte Christus wordt uitgebeeld. En die raderen die daarbij genoemd worden, zijn een beeld van zijn dood en opstanding. Zo kwam hij tot verheerlijking. Nou ja, gedetailleerder zul ik er nou niet op ingaan. Maar gaan we nog op beginsel. Maar het is dat woord dat zit in die naam Golgolet. Waarom dat is, wel eens heel eenvoudig. De meest fundamentele gedachte bij dat woord gol of geel of gaal of hoe het maar heten mag, is dat het gaat om iets dat vorm heeft gekregen. En de meest simpele vorm die denkbaar is, is de ronde vorm. Die heeft namelijk ook maar één afmeting, daarom is het de simpelste vorm. De ronde vorm. Een bal, als het ware. En vandaar dat die term ook gebruikt wordt ter aanduiding van een schedel. Een soort uitspansel is het eigenlijk. Een soort uitspansel heeft daar ook weer een van de woorden daarvoor, althans heeft er ook mee van doen. Het is die bol. En vandaar hoofdschedelplaats. Men zegt, nou ja, de plaats zal eruit gezien hebben als schedel of iets dergelijks. Of zal een bolle vorm gehad hebben. Dat denk ik wel. Geloof ik wel. Maar waarom het vermeld wordt in de Bijbel, terwijl het toch een betrekkelijk onbelangrijke plaats geweest moet zijn. Een grote heuvel of berg kan het namelijk niet geweest zijn. En waarom dat toch genoemd wordt in de Bijbel, is natuurlijk omdat de betekenis van dood en opstanding in dat woord besloten ligt. Alleen wij missen één L in de Nederlandse variant van het woord. Golgotha zou het dan geweest moeten zijn, eigenlijk. Maar hoe het ook zij, in deze dingen wordt inderdaad dood en opstanding uitgebeeld. Dit is immers de weg tot wedergeboorte. Of anders gezegd, De weg die de Heer Jezus hier ging, was de weg die inderdaad ging van Shittim naar Gilgal, maar ik bedoel het 100% overdrachtelijk uiteraard. De weg vanuit de woestijn het beloofde land binnen. Het was door de Jordaan en de Jordaan van oudsher, kun je ook aan Tennis Eurifort navragen en aan Senki en hoe zal het maar heet mogen. De Jordaan, zeker in Engels taalgebruik, is altijd een beeld van de dood. Nou ja, in de zin van dat men er doorheen trekt, hè. Wat in het Nederlands nog heet de doodsrivier of zoiets, heet in het Engels gewoon Jordan. In al die liedjes waarin de Jordaan voorkomt, gaat het altijd over de dood. En dan de andere oever. Het was door de Jordaan. Niet alleen trek ik door de Jordaan. Enzovoorts. We hebben ook talloze van die liederen uiteraard. Maar we zouden dat beeld moeten kennen. Maar dat is wat de Heer wordt uitgebeeld. Deze weg van de Heer Jezus was de weg naar zijn heerlijkheid. De weg dwars door de vernedering naar de verhoging en zo verder. En als u schriftgedeelte naast elkaar legt, dat is dan Joshua 3 en hier Johannes 19 bijvoorbeeld, dan struikel je er meteen over. Het gaat over dezelfde soort dingen, het gaat om beloften die vervuld gaan worden, het gaat om het eind van de weg van vernedering en daarna komt de verhoging en waar ben je dan? Gilgal. Of via deze plaats Gulgolet. Nou ja, maar verhoging is het. En dan verder, overigens de naam, het woord kom je nog veel vaker tegen, hè? Je komt hem tegen in het Gouden Kalf, maar dat merk je in het Nederlands niet. In het Gouden Kalf in Egypte mag ik eigenlijk niet vertellen, want het Gouden Kalf was natuurlijk een voorwerp van afgoderij. Maar typologisch was het het tegenovergestelde. Was het de uitbeelding van een verheerlijkte Christus. En het kalf heette ook Egel in het Hebreeuws. En dat gel, dat is weer dit gol of gil of wat het maar wezen mag. Echt waar. En je komt het tegen in Gilead. Waar dat gil of gal of gol vertaald wordt met een hoop. In de zin van een steenhoop, een betrekkelijk onbepaalde vorm. De hoop van de getuigen. De berg, stapel stenen, die getuigen zou zijn tussen Laban en Jacob. En zo verder. Komt nog veel voor. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één. En Jezus in het midden. Als ik de Bijbel helemaal letterlijk neem en ervan uitgaat dat dingen beschreven worden in de volgorde waarin ze plaatsvonden, hetgeen lang niet altijd het geval is. Maar als je daarvan uitgaat, kom je tot de conclusie dat er uiteindelijk 5 kruisen stonden. Dat heeft te maken met dat er al 2 met hem mee gingen om gekruist te worden. En dat er veel later staat dat toen hij al gekruist was, werden er nog 2 kruisen opgericht en werden er ook 2 gekruist. Maar ik moet er wel bij zeggen dat in geen van de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ooit sprake is van dat er 4 met hem gekruist werden. Het zou eventueel kunnen, en ik heb er verder ook niet al te veel moeite mee, maar nergens worden er meer dan 2 genoemd. Als het er 4 zouden geweest zijn, heb ik er geen moeite mee, want de aardigheid van de gebeurtenis is dan toch dat via de kruisiging van de Heer Jezus uitgebeeld wordt hoe men van de 4 komt tot 1. Of zo je wilt, zo hoe men van de 4 komt tot 5. Zo kan hij ook. De 4 is namelijk gewoon het kruis, of andersom, het kruis is een 4. Stelt het getal 4 voor. En daarmee alle dingen die ook symbolisch met een 4 worden aangeduid, namelijk alle vergankelijke dingen. Want dat is wat 4 is. En aan het kruis, als het ware, komt een eind aan die vergankelijkheid. Dat wil zeggen, daar eindigen alle vergankelijke dingen, punt, einde van het verhaal. Dat is wat het kruis voorstelt en wat ook de laatste letter, de 400, van het Hebreeuwse alfabet voorstelt. En van heel van oudsher werd die geschreven alleen maar als een kruisje. Een X, een kruisje, een 4. En onze 4 is ook gewoon een kruisje, alleen omdat we het dan verwarren met een plusteken, doen we 1 dwarsstreepje ergens aan, hè? Maar het is gewoon een kruisje. Nou goed, de kruis staat voor de 4, maar na de 4 staan voor zinnelijke en vergankelijke dingen, komt de 5. En de 5 is altijd van heel andere orde. De 5 is die ene die staat tegenover de 4. Dat is een betrekkelijk bijbels systeem. 5 staat namelijk voor onzienlijke dingen, voor eeuwige dingen, maar onzienlijke dingen, geestelijke dingen, verborgen dingen. Ik steek altijd een hand erbij op zo. Weet je wel? Even wat hebben we nou? Lukt me zo gaan. Oh, die wisselitisch weekblad mogen daarbij hulp zijn. Kijk, u en ik weten dat hier achter mijn hand zit mijn duim en in werkelijkheid is die duim die dat blad vasthoudt. Je kan het niet zien. Wij weten het gewoon. En zo is het met de hele zinnelijke wereld, het is 4. En we ontwikkelen allerlei theorieën hoe de dingen in stand blijven, hoe ze blijven bestaan. Dat hoef je niet te doen, ik heb het antwoord erop. Je moet gewoon even naar de achterkant kijken. Daar zit die duim. En van die 4 kun je er nog alleen missen, bij gelegenheid. 2 of 3, desnoods. Maar die duim aan de andere kant, die moet er zijn. En zo steekt de wereld in elkaar. Wij kijken tegen de stoffelijke wereld aan, de 4. Maar in werkelijkheid is de 5, het is de geestelijke wereld. Het zijn de geestelijke dingen, zijn geestelijke machten. Kortom, het is ook God zelf die deze wereld in stand houdt. Dat weten ze in Den Haag niet. Op die klimaatconferentie, weet je wel, komt hij weer voorbij hoor. Nog één keer dan, hè. Weten ze daar niet. Ze kijken tegen de vier en zeggen, we moeten er wat aan doen. Waar ze zich al druk over maken, zeg. Maar vooruit. Hè? Maar ze hoeven er niks aan te doen. Want het is God die de dingen in stand houdt. Dat is kort staandwoord. We hebben er nog een paar, maar zal ik me buiten beschouwing laten. Maar daar gaat het wel altijd om, hè. 4 komt tot 1. En nu ik het zo zeg, 4 komt tot 1, ben ik gewoon terug in het Johannes-evangelie. Dat is met name het vierde evangelie, zo heet dat, hè. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Als het vergankelijke leven van de Heer Jezus op aarde, in de zinnelijke wereld, beschreven wordt, komt het als 4 tot ons. Waarom dat zo is? Om het moeilijk te maken, denk ik ook wel eens. Maar in elk geval, omdat het in overeenstemming is met de symboliek. We hebben niet één verhaal waar alle aspecten van het leven van de Heer Jezus zijn samengebracht. Wij blijven gewoon met 4 verslagen van zijn leven zitten. Min of meer verschillend, maar allemaal in de eerste plaats met hetzelfde doel. Klein beetje ook verschillend doel, maar niettemin, het is 4. Maar niet zodra hij uit de dood is opgestaan, houden de 4 verhalen op en gaat het met 1 verder. En dan heb je het boek Handelingen. Hetzelfde verhaal, 4 naar 1. Toch? Aan het begin van de Bijbel is het trouwens andersom. Daar hebben wij de 5 boeken van Mozes. En dan krijg je eerst de 5 eigenlijk. Nou, dat is wat gek gezegd, maar ik bedoel dit te zeggen. Daar heb je 5 boeken van Mozes verdeeld in 4 en 1. Alleen die 1 die komt het eerst, dat is Genesis. En daarna krijg je die 4 andere boeken. Die 4 andere boeken heten officieel van Mozes. Het eerste boek niet. Dat noemen wij wel zo, en de Duitsers al helemaal, want die noemen het niet Genesis, maar noemen het gewoon 1 Mozes. Het eerste boek van Mozes. Het is niet geschreven door Mozes. Het is wel via Mozes vervolgens tot ons gekomen, maar het is een hardnekkig misverstand. Het is niet geschreven door Mozes. Nou, enkele woorden erin wellicht, maar daar gaat het nou niet om. Maar nergens in de Bijbel staat dat Genesis geschreven is door Mozes. Voor de andere 4 boeken geldt het wel. En Genesis is de voorgeschiedenis als het ware, tot aan dat Israël kwam. En toen kwam Israël, dan worden we uitgebreid geconfronteerd met de stoffelijke wereld, met het leven onder de wet, met vergankelijkheid, met oordeel en wat het allemaal wezen mag. En dan krijg je dus de 4 boeken van Mozes. Je kunt het ook andersom doen. 4 boeken van Mozes en dan Joshua. Komt men het beloofde land in, trekt men door de Jordaan, komt men in Gilgal enzovoorts. Ze vaste gegevens. Deze verdeling. Nou goed. Je hebt zelfs het menselijk lichaam, heb je dat. Hè? 4 ledematen en 1 hoofd. Het zit allemaal aan de rond vast. 4 ledematen, dat is voor onze handel en wandel, voor enzovoort. Stoffelijke, zienlijke dingen. Maar dat gaat om de geestelijke dingen komen, dan kom je toch bij het hoofd. Die verhouding is dat. En dat is wat in de kruisiging, denk ik. Ja, ik kan het niet bewijzen, maar ik deel het u maar mee. Hè. Dat is wat in de kruisiging, denk ik, wordt uitgebeeld. Het kruis is 4, maar de 5 komt door degene die aan het kruis genageld wordt. Je kunt ook zeggen, die 5, de Heer Jezus, die aan het kruis genageld wordt, maakt de 4 tot 1. En zo kom je van een vergankelijke wereld naar de onvergankelijke wereld, van de stoffelijke wereld ook naar de geestelijke wereld, maar ook van 4 bedelingen onder het oude verbond, om zo te zeggen, want zo heet dat, 4 oudtestamentische bedelingen, kom je terecht in de 5e bedeling, namelijk die der genade. Hebben we die? En als dan iemand zegt, nou ik geloof toch dat er 4 kruisen stonden en de Heer Jezus in het midden, dat is het 5e kruis... Dan zeg ik, nou, typologisch heb ik daar niet het minste bezwaar tegen. Dat zal wel kloppen, maar dat verhaal ken ik langs een andere route ook. Zou dus kunnen. Maar het heeft niet zoveel zin er echt uitgebreid op in te gaan, omdat er nooit 4 bij vermeld worden. Het is altijd maar 1 en dan nog 2 ernaast. De 2 medegekruisigden. Dus of het er echt 4 waren, weet ik niet. Maar in het verhaal, nooit meer dan 2. En meestal worden die 2 in 1 adem genoemd. Vers 18, hè. Alwaar ze hem kruisten en met hem 2 anderen aan elke zijde 1 en Jezus in het midden. Bij andere gelegenheid staat er 2 misdadigers of 2 moordenaars werden met hem gekruist. Bij nog andere gelegenheid wordt gezegd dat ook deze misdadigers die met hem gekruist waren, ook hem bespotten. Auschwitz, ze worden in één adem genoemd. Alsof ze identiek zijn, ze horen bij elkaar, ze zijn als het ware één geheel. Op één schriftplaatsnaam, meen ik, dat is die in Lucas. En daar wordt verschil gemaakt. Ik wil even opzoeken. Maar voor de rest zijn ze identiek. Ik bedoel, maak geen verschil. In Lucas 23, vers 39. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterden hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als naar deze kwaaddoeners verwezen wordt, gaat het meestal maar om die ene, die moordenaar aan het kruis, weet je nog, die ene. Populair onderwerp van oudsher in de evangelieprediking. Nou ja, in de echte evangelieprediking. U weet wel, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, als je aan een kruis hangt, kun je niet veel meer doen om zalig te worden. Wat moet doen om zalig te worden? Nou, ga eerst maar eens een paar jaar bij ons naar de kerk, zei iemand eens tegen mij. En toen zei ik, nee, ik lig op sterven. Over een paar uur ben ik overleden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat hij toen zei, weet ik niet meer. Maar goed, wat moet ik doen? En spreekwoordelijk is dus de moordenaar aan het kruis. Wat kon hij doen? Niks, maar het hoefde ook niet. Geloven in de Heer Jezus Christus, uiteraard. Hem kennen we, maar daarna vragen we en die anderen dan. Terwijl die ene toch echt alleen maar hier apart vermeld worden, verder nergens, voor zover ik weet. Want anderen zijn eenvoudig. Ze horen bij elkaar, ze zijn één geheel. Ze horen bij de Heer Jezus, die gekruist wordt als koning der Joden, enzovoort. En deze twee, één links en één rechts, zijn een uitbeelding van Israël. Voor wie de Heer in elk geval stierf. Nou ja, het was voor alle mensen, maar vooruit. Maar in de eerste plaats voor Israël uiteraard. En deze twee zijn een beeld van Israël. En u begrijpt het, de een die hem bespot, sloot zich aan bij al het publiek wat om die kruisen stond en wat de Heer Jezus bespotte. Zie? En van deze ene staat dat hij daarmee instemde en ook meedeed. Hij zei ook, indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis en red ons, red uzelf en ons en dat soort dingen meer. Hij zei precies dezelfde dingen als die de Joden die erbij stonden ook zeiden. Hij is dus een uitbeelding van het Joodse volk. En die andere, over wie bij voorkeur helemaal niks gezegd wordt, maar die net in Lucas alleen nog even vermeld wordt, van hem staat dat hij kennelijk geloofde in de Heer Jezus Christus en ook een beroep op hem deed. Dan moet hij in hem geloofd hebben. Het is wat moeilijk om te zeggen, red mij tegen iemand die zelf in dezelfde omstandigheden verkeert. Nou, het is een uitdrukking van geloof. Wie stelt hij dan voor? Wel gelovigen uit Israël, uiteraard. Maar het meest voor de hand ligt natuurlijk dat als de ene een beeld is van het Joodse volk, als zodanig, dan moet die andere dus een uitbeelding zijn van de 10 stammen van Israël. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde als Petrus en Johannes tegenover elkaar, maar blijft hetzelfde plaatje altijd. Een vader had twee zonen en hij zei tot de beide zonen, ga en werk in mijn wijngaard. En de een zei, ja pa, en hij deed het niet. En de ander zei, nee pa, en hij deed het wel. Wie is wie? Prachtige gelijkenis vind ik het altijd. Omdat, ja, er zit niks anders op. Degene die zei, ja pa, en het niet deed, is uiteraard het Joodse volk. De ander is zijn broer, wie kan dat nou helemaal wezen? Van het broer van het Joodse volk. Moeten de andere 10 stammen van Israël zijn? Toch? En die zeiden nee, dat klopt. Die zeiden nee. Dat is de hele historie van de 10 stammen. Zeiden nee. Maar ze deden het wel, uiteindelijk. Dan heb je hetzelfde verhaal weer. En dat is wat je hier dus ook terugvindt. Hè? De koning der Joden en daarmee de koning van Israël gekruist, maar de Joden zelf liefden hem niet. Maar er waren anderen, dat moet dus de rest van Israël zijn, die hem wel beliefden. En aan wie de zaligheid ook wordt toegezegd. Maar goed, hier in het Johannes-evangelie wordt het niet expliciet vermeld. Maar het gaat er maar om dat we begrijpen waar die twee figuren een uitbeelding van zijn. Daarna kun je het natuurlijk gewoon veralgemeniseren. Maar dan verliest het eigenlijk zijn specifieke Bijbelse betekenis. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, nou, de ene is een beeld van de ongelovige mensen en de andere is een beeld van gelovige mensen. Ze worden allemaal veroordeeld, ze zijn allemaal des doods schuldig. Maar de ongelovige sterft en dat is dan het einde. Dat wil zeggen, hij komt in het oordeel. En de ongelovige sterft, hij komt in het oordeel. En de gelovige sterft, maar komt voor die tijd tot geloof en wordt daardoor behouden. Dat is natuurlijk de makkelijkste variant. En dat is natuurlijk ook zo. Hij stierf voor allen, de Heer Jezus, voor heel de mensheid. Maar de mensheid bestaat in beginsel uit twee soorten, namelijk uit ongelovigen en gelovigen. En men zou tot geloof komen om deel te krijgen aan de beloften die God in Christus gedaan heeft. En de Heer Jezus beloofde aan de man, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat was niet de hemel, nee. Maar het paradijs, hij is een van de laatste geweest die daar binnen ging, denk ik altijd. Misschien wel de laatste, letterlijk. Nou, later dan de Heer Jezus in elk geval. Dus moet hij van de laatste geweest zijn. Of niet? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar voor alle duidelijkheid, waar wij terechtkomen heet ook paradijs, maar het is wel een ander paradijs, hè? Dat is de hemel zelf, hè? Of moet ik dat uitgebreider uitleggen? Nee? Paradijs is een term die onder andere gebruikt wordt, nou ja, voor een heleboel. Betekent ook maar gewoon een hof. Een koninklijke hof. Bij ons heet het, in het Nederlands heet dat een domein, meestal. Een koninklijke domein. De koninklijke tuinen. Kun je bezichtigen, hè? Nou, die bij het loo, geloof ik, maar dat er ook niet, geloof ik, maar vooruit. Maar dat is wat dat woord betekent. Het Hebreeuwse woord. En daarna is het Hebreeuwse woord verbasterd geworden tot paradijs. Maar het blijft een soort koninklijke hof. En daarom wordt de term gebruikt ter aanduiding van de Hof van Eden. Niet in de Bijbel, maar wel in de christelijke traditie. In de Bijbel wordt de term zo niet gebruikt. Maar in de Bijbel wordt het term paradijs wel gebruikt voor het dodenrijk. Daar waar de rechtvaardigen, dat wil zeggen, daar waar de gelovigen zijn, wat het ook wezen mogen. Maar dat heet zo, begrijp je me goed, oud-testamentische gelovigen wel te verstaan. Maar waar de nieuw-testamentische gelovigen naartoe gaan, dat wordt ook paradijs genoemd. Maar dat is niet beneden, maar boven. De derde hemel, het paradijs gods. Waar is dat? 2 Korinthe 11 of 12, geloof ik, ja. Zin. Maar men zou die term niet verabsoluteren. Het is bovendien ook geen eigen naam. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. En dat betekent een officiële tuin, een hof van een koninklijk iemand. Dat is wat het is. Nou goed. Terug naar Johannes 19 dan. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één. En Jezus in het midden, daar komt de term de deugd in het midden vandaan, overigens. Dus ik ben altijd wat voorzichtig met die term, want je wil niet altijd meteen naar de kruisiging van de Heer Jezus verwijzen als je die term gebruikt, hè? Maar hij komt er wel vandaan, ja. Ondeugd aan de buitenkant immers, die misdadigers. Maar goed. Bijbels en typologische zien steken natuurlijk nog wat anders achter. De positie van het midden is, als het wel wat betekent, de positie van heerschappij. Soms alleen maar een geografische aanduiding, om zo te zeggen. Maar als het meer is dan dat, is het de positie van heerschappij, van dominantie. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Alle mensen zouden aan Christus worden onderworpen. Per definitie is hij in het midden. Ook letterlijk, maar goed, in het heelal dus, hè? In het midden, ja. En dan vers 19, en Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Daar heb je de koning, in het midden, daar waar de koning hoort, dus ook feitelijk. Maar hier wordt opnieuw gezegd dat de Heer Jezus gekruist werd, in het bijzonder als koning der Joden. Niet dat hij dat ooit geclaimd had, daar hebben we het al over gehad. Maar niet, hij werd ervan beschuldigd en op grond van die beschuldiging wordt hij gekruist. Wordt gemaakt tot een politiek item, zal ik maar zeggen. En hij wordt dus gekruist als koning der Joden. En dat is voor de Bijbelse geschiedenis natuurlijk ook van groot belang. Want de Joden zeiden, hij maakt zich koning der Joden en dan, is hij de, en dan krijg je problemen met de keizer en dat soort dingen meer. Maar niettemin, zij hebben hem dus als hun eigen koning eerst aangewezen en daarna verworpen. Met alle consequenties van dien, uiteraard. Terecht kan men dus zeggen dat zij de Messias verworpen hebben. Hij was de Messias weliswaar nog niet, maar ze hebben dat eerst gemaakt, min of meer, althans op hun initiatief, en daarna daadwerkelijk verworpen. Zo is het gegaan, en dat staat ook inderdaad in het opschrift. Toen hadden de Joden daar natuurlijk problemen mee. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn, zodat iedereen het wel lezen kon, die er voorbij ging. Maar ze namen er aanstoot aan, want de overpriesters der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Maar dat heeft hij nooit gezegd. Toch? Integendeel, één bladzijde terug, tegenover Pilatus heeft hij het absoluut ontkend. Indien dat zo was, dan enzovoort. Hè? Maar integendeel, hij heeft dat zelfs ontkend. Dus Pilatus laat het zo staan, want zo was het ook. Hij wordt als koning, hij wordt ervan beschuldigd dat te zijn, en daarom moest hij sterven. Als koning der Joden. En dus zegt Pilatus, wat ik geschreven heb ik geschreven en daar blijf ik dan ook bij. Waarna wij vervolgens terechtkomen in wat oud-testamentische profetieën, dat is waarschijnlijk ook een belang van de vermelding van deze details, maar ook daar zit nog meer aan vast. Er staat namelijk vervolgens vers 23, de krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, en voor elke krijgsknecht een deel. Vraag me altijd of af wat voor kleren dat dan geweest zijn, hoeveel kleren dat waren en hoe je die dan verdeelt. Dus echt begrijpen doe ik dat dan ook niet. Men zal toch niet zijn hele garderobe meegenomen hebben. Nou, goh, ik weet het echt niet. Maar het maakt ook verder weinig uit, denk ik. Het staat er gewoon zo. Ze namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. En waarom stop ik nu? Dan heb je hem weer. Vier delen. En de rok. Die ene. Die vier. Dat gaat over vier delen. Het wordt ook daadwerkelijk verdeeld. Ik denk dat je het moet lezen als klederen. Namelijk kleden. En dat de kleden inderdaad gescheurd worden. In vier gelijke delen. Nee, men was gekleed in kleden. Wikkelt ze gewoon zich heen, kennelijk. En verdeelt het. Daar blijkt wel, want van de rok zeggen ze, laat ons die niet scheuren. Waaruit volgt dat de andere kleden, zeg ik dus met opzet nu. Slot komt daar ook als Nederlandse woord kleding en kledingstuk vandaan. Maar de andere kleden waren die men wel degelijk gescheurd heeft. Maar deze rok, blijkbaar niet. Laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. En daar heb je een schitterende uitbeelding van het Bijbelse beginsel. Vier is een kwestie van verdeeldheid, maar daarmee ook van vergankelijkheid. Zie? Maar die ene rok staat voor de vijf eigenlijk, en die staat voor geestelijke dingen, die kan niet verdeeld worden en is daarom eeuwig. Als ik het lees moet ik altijd denken aan de uitspraak, ik weet uit mijn hoofd echt niet waar die staat, Maar moet ik denken aan de voorschriften omtrent de rok van de hoge priester na de ordening van Aaron. Dat was één kleed met één gat in het midden. Het is bijna belachelijk om het te vertellen, maar zo wordt het beschreven. Een kleed met een gat, nou er staat een mond. Leuk is dat. Men vertaalt het dan met een gat. Maar het was een mond. Een kleed met een mond in het midden en een lip langs de mond. Maar dat vertaalt men met een boord. Hebben die nog? Een zoom. Zo, want het wordt eigenlijk geacht een rond kleed te zijn, theoretisch. Misschien was het vierkant, misschien was het rechthoekig, trapeziumvormig. Of weet ik hoe belachelijk het eruit ziet. Nee, dat weet ik niet. Maar theoretisch, dat is niet moeilijk maar. Een rond kleed met één gat in het midden. En dat gat met een boord eromheen, heet zoiets geloof ik. Hè? Zo wordt het beschreven. En de hoge priester steekt zijn hoofd daardoor en het kleed valt om hem heen. Dat is het verhaal eigenlijk. En er staat uitdrukkelijk bij dat het boord er was bij, omdat namelijk het kleed niet gescheurd mocht worden. Het mocht niet scheuren. Dus één geheel, want in het midden een mond, met een lip eromheen. Begrijpt u de beeldspraak? De mond. En uit die mond komt het hoofd van de hoogpriester. Nou, die heeft ook weer een mond met lippen. Dus het verhaal herhaalt zich. Maar het gaat erom dat door dat hoofd, door de hoge priester, of via de mond van die rok, zou het woord Gods gesproken worden, uiteraard. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid van de hoge priester. En van de priesters, het woord Gods bewaren. De lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren, staat er. En dus spreken, en zuiver spreken. Maar het idee wat erachter steekt is dit, dat in geval van rouw, scheurt men immers de klederen. En men heeft mij verteld hoe men dat doet. Men grijpt. Ik heb altijd twee dingen minstens tegelijk in gedachten, dus dan blijf ik altijd stotteren. Men grijpt in het boord, in de mond van het kleed. Nee, deze keer zal ik het niet voordoen, zuster. Maar men grijpt erin en trekt zo de kleding open. Scheurt het zo. En ik heb hem laten vertellen dat onder de Joden gebruikelijk was dat men al zo'n nater in had zitten, die maar heel voorzichtig met een breekbuitkoordje gestikt was, zodat je wat makkelijker dat gebaar kon maken van nou breek mij de klomp. Kortom, ik scheur mijn klederen. Enzovoorts. Maar van het kleed van, en het is gewoon een beeld van de dood. Heb ik nagevraagd aan een leeuw, maar die kon het niet navertellen, want iemand had hem in zijn mond gegrepen en zijn lippen boven een onderkaak van hen gescheurd. Hebben die nog? Hij heeft er echt mee te maken, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het kleed van de hoge priester mocht niet scheuren, dan die boord er langs enzovoorts. Al lazen wij natuurlijk, ik geloof een hoofdstukje eerder of zo, toen scheurde de hoge priester zijn kleed en. Ik weet niet of ik er wat van gezegd heb toen. Maar in ieder geval, dat had niet gemogen en het had niet mogen kunnen. En hier hebben we de rok van de Heer Jezus. Een linnenrok was het. Dus het had voor een priesterlijk kleed kunnen doorgaan. Dat was het niet, want de Heer was geen priester. Volgens Hebreeën 7, dat moet voldoende zijn. Hij was geen priester. Maar goed, had een priesterlijk kleed kunnen zijn. Dat kleed werd niet gescheurd, hoewel alle andere klederen wel gescheurd werden. En verdeeld naar de vier winden des hemels. Want als het over vier gaat, dan denk je in de eerste plaats aan de vier windrichtingen. In alle richtingen dus is de gedachte, want meer dan vier worden er niet geacht te zijn. Zie? Maar die ene rok, die wordt, zou gescheurd worden, maar het gebeurt niet. Het is hetzelfde als dat een paar versen verder staat. Zij zouden zijn benen breken, maar het gebeurt niet. Zie? Nou goed. Wat het uitbeeld is niet zo moeilijk. De klederen zijn, hebben van doen met iemands heerlijkheid. Iemand, hoe het eruit ziet, dat is heerlijkheid, heet dat. Dat is belangrijk. En waar de vier klederen verdeeld worden in vieren, is de gedachte dat de klederen van de Heer Jezus, dus de heerlijkheid van Christus, verdeeld is geworden over de gehele aarde en daarmee onder alle volken. Voor zover ik weet is er ook een boek over geschreven, een soort roman, maar die ken ik niet. Ik heb nooit gelezen. Zie je wel? Is de leen bij je? Nee, ja, die bedoel ik niet. Ik heb het, maar misschien staat het daar ook. Ja, dat boek De Mantel, dat is weer een ander verhaal. Daar is ook een film van trouwens. Maar goed. Maar de gedachte is dat de heerlijkheid van de Heer Jezus verdeeld is geworden over heel de aarde. Die hebben u toch, hè? Schone uitbeelding van hoe het evangelie gebracht is naar heel de aarde. Aan alle volken. onder de heidenen, krijgsknechten, heidenen, en zo verder. Maar wat is dan specifiek die mantel? Die niet verdeeld is geworden, en die toch naar een van die vier windrichtingen minstens gegaan is, of althans naar een richting. Nou, dat weten ze in Trier vrij goed. Omdat men daar claimt die rok te hebben, de heilige rok, in de Domtsu Trier, hoe dat maar heten mag. U weet wel, de rok, de heilige rok. Vorig jaar, wat wel. Had je hem nog kunnen bezichtigen? Ik ben nog echt van plan geweest, maar het was zo ingewikkeld dat... Je komt terecht in een processie en dat leek me toch ook niet zo aardig om daarin mee te lopen. Dus dan maar niet. Ja. Maar daar weet men het heel goed. In de Rooms-Katholieke Kerk heeft men een uitgebreid verhaal over de betekenis van die rok. Want, zegt men, het is de uitbeelding van de kerk. De ene kerk, de ene algemene christelijke kerk. Men bedoelt dan de ene algemene, dat is katholiek, dat is hetzelfde. Wat katholiek betekent, de ene algemene christelijke kerk, maar men bedoelt de ene algemene katholieke Roomse kerk, enzovoort. Dat bedoelt men. Maar als men zegt, het is de ene katholieke, namelijk de ene algemene kerk, dan zeg ik ongetwijfeld, dat is waar. Maar waar is de rok terechtgekomen? Nou ja, er zijn een boel antwoorden op die vraag. Typologisch, historisch, weten wij het niet. Wordt verder nergens vermeld. En of dat ding in Trier, of dat echt die rok is. Nou ja, wat er voor over is dan, want er is niet veel van over. Maar ja, dat is nauwelijks meer aantoonbaar. Er steekt een goed verhaal achter, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik geloof ook niet altijd alles hoor. Maar er steekt een goed verhaal achter, maar te bewijzen is het niet. En wat maakt het ook uit? Want het gaat om de symboliek. Hier ook, het gaat om de symboliek, die rok. De uiterlijke heerlijkheid, de grote heerlijkheid van Christus zelf. Niet zoals die uitgegaan is over heel de aarde, via de vier krijgsknechten. Maar waar is die specifiek terechtgekomen? En ja, er zijn twee mogelijkheden. We doen het over het algemeen. We zoeken een goede atlas op, waarin netjes in een groene kleur staat aangegeven op de wereldkaart waar het christendom verbreid is geworden. En dan zeg je nou daar ongeveer. En dan heb je meteen heel wat werelddelen meteen te pakken. Toch? En ja, het schiet niet echt op. Bovendien kom je over heel de wereld terecht. Nou goed. Maar de andere oplossing is natuurlijk een heel simpele. Waar is die rok terechtgekomen? Nou jongens, dan doen we het helemaal anders. Noem eens een rok uit de Bijbel. Een andere. Precies. Nou, dat was het antwoord op de vraag natuurlijk. Jozef, wie had een rok? Jozef, de veelvervige rok. Waarvan we ons uiteindelijk ook afvragen waar hij bleef. Want de gedachte was dat Jozef, die de rok droeg, gestorven was. En wat nu met die rok? Toch? Wat hij uitbeeldt, is inderdaad eerst geboorterecht, de rok. De heerlijkheid van de eerstgeborene. Waar is die naartoe gegaan? Nou, dat is niet moeilijk te raden. Naar Jozef, naar de stam van Jozef, meer specifiek de stam van Efraïm, want aan die stam is die heerlijkheid beloofd. En via Genesis al, Jozef, daar wordt Jozef geïntroduceerd en meteen die rok. Zie, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de rok van de Heer Jezus een veelverviger was, of iets dergelijks, maar het was wel uitdrukkelijk de rok uit één stuk geweven. En de Rooms-Katholieken hebben gelijk als ze zeggen, het is de uitbeelding van de eenheid, de organische eenheid van de kerk als zodanig. Het is alleen niet de Rooms-Katholieke kerk, maar vooruit. Maar het is wel de kerk, de uiterlijke heerlijkheid van Christus, de gemeente, die immers de heerlijkheid is van Christus, zoals andersom natuurlijk, Christus de heerlijkheid is van de gemeente. Laatste verse van Efeze 1. De gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man enzovoort. Dat is die rok. Maar waar kwam hij terecht? Wij weten het niet. En voor zover wij het wel weten, kwam hij terecht bij de Galliërs. En daar had ik het ook verwacht. En als ze hem dan in Trier zeggen te hebben, zeg ik, nou, dat lijkt me niet echt onwaarschijnlijk. Ja, het is wel, dat zou ik onverwachten. Ik had hem het liefst tegengekomen in Glastonbury of iets dergelijks. Dat maakt het verhaal wat simpeler. Maar goed, dat is nou helemaal niet zo. Hè? Ja, ik heb het ook niet voor te zeggen. Maar onder de Galliërs, onder de Kelten, wel degelijk. En dat het een Gallische, dus een Keltische stad was in de tijd, in de eerste eeuw van onze jaartelling, staat buiten kijf. En dat daar bovendien in de eerste eeuw van onze jaartelling al het evangelie gepredikt is, dat staat ook buiten kijf. Dat is gewoon zo. Maar goed, hoe het letterlijk met die rok gegaan is, weet ik niet. Dat doet ook weinig de zaken. Het maakt toch deel uit, officieel, van de verborgenheid. Dus er blijft toch altijd maar suggestie, ook in de Bijbel. Je moet het maar raden, je moet het maar zien te begrijpen. Maar dat het dat uitbeeldt, lijkt me een duidelijke zaak. Enerzijds het evangelie naar alle volken, maar specifiek die rok, die ene. Die staat voor de gemeente, die moet ergens een domicilie gekregen hebben, maar de Bijbel vertelt niet waar dat is. En dat het belangrijk is, mogen blijken uit deze gebeurtenis natuurlijk al in Psalm 22, dat wil zeggen een jaartje of 1000 tevoren, was aangekondigd. Toch? Ook niet voor niks. En daar wordt dus feitelijk wel degelijk over de gemeente gesproken. Psalm 22. En dat Psalm 22 over de kruisiging spreekt en al wat ermee samenhangt, hebben we natuurlijk al veel eerder vastgesteld. Bovendien, er valt weinig aan vast te stellen. Je hoeft het maar te lezen, je weet het. Dan talloze verwijzingen in naar de gebeurtenissen rond de kruisiging van de Heer Jezus. En in dat verband staat er wel in vers 19: zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Mijn klederen, meervoud, en het lot over mijn gewaad, enkelvoud. Zie? En dat het vier zijn, staat er natuurlijk niet bij, maar vooruit. En daarna gaat het hier verder met gebed om verlossing uit de dood, opdat de opgestane Christus, vers 23, de naam des Heren, en daarmee de heerlijkheid des Heren, zou bekendmaken aan zijn broederen. U weet wel. Vers 23, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen, aangehaald in Hebreeën 2. En toegepast inderdaad op de gemeente van vandaag. Het is het tegenwoordige werk van Christus. Maar er zit een verband tussen. Waar gaat die rok naartoe? Waar gaat dat gewaad naartoe? Nou ja, goed. Naar Efraïm, naar de eerstgeborene. Maar je kunt dus zeggen, het is een uitbeelding van de gemeente als je het makkelijk wil houden. En dat is dus inderdaad het traditioneel christelijk standpunt, dus ik zeg niks bijzonders. Alleen het hoort niet in Rome thuis, hè? Maar ergens anders. Ja. Bij de treven van Trier, de treven, dat is inderdaad een Keltische stam. Ja. Trevieren heet dat in het Nederlands, Trevieren, ja, de Batavieren, de Trevieren van Trier. Maar goed, laat maar zitten. Terug naar Johannes 19. Nee, het verhaal van die rok is natuurlijk dat die gevonden is weer door... want alles is teruggevonden door die Helena. Dan moet ik even langzaam, want zo snel komt het niet boven. Sint Helena. De vrouw van koning Constantijn. De moeder van de Constantijn, ja, inderdaad, ja. Maar niettemin ze was getrouwd met een Constantijn, maar die noemen we Constantinus. Ja. Maar een Tinus vind ik altijd zo, Constantinus. Dat is al, nou goed. Maar in ieder geval, de Britse prinses Helena. Jawel, de Britse prinses Helena. Wist en waarachtig wel, die zou het teruggevonden hebben. Waarom ook niet? Weet ik niet. Je zou hier en daar wat van die reliquie een cadeau gedaan hebben, zo de wereld door. Om wat voor redenen dan ook. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar terug naar Johannes 19 dan. Vers 24. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren. Hetgeen betekent anderen wel verscheurd werd. Maar daarmee verspreid werd over de wereld. Het is niet uitsluitend negatief. Maar het werd verspreid over de wereld. Waar meer specifiek, dat is met de evangelie ook gebeurd. Niettemin... De heerlijkheid van Christus wordt uitgedrukt in die ene rok en die heeft een heel speciale plaats, een domicilie ergens in de wereld. Zie? Dat is uiteraard onder de 10 stammen van Israël. Dan ben je dus weer terecht bij Jozef, ja. Nou goed. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Maar u weet wat ik altijd zeg over dit soort uitspraken. Als er staat, dit gebeurt opdat vervuld zou worden, is dat nooit de uiteindelijke en definitieve dan wel enige vervulling. Er zit altijd een andere achter, maar die heb ik u nu al gegeven. Zie, prediking van het evangelie. In het algemeen, naar de einden der aarde, dat zijn er vier zoals u weet, naar de einden der aarde, maar meer specifiek naar één plaats, namelijk naar die schapen die van die andere stal waren. Nou goed. Dit dan hebben de krijgsknechten gedaan, ja. Maar het waren later krijgsknechten van Christus die het evangelie gebracht hebben, hetzelfde woord, die het evangelie gebracht hebben over heel de wereld. Hetgeen trouwens, een en ander wordt trouwens bevestigd in vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden, en daar raak ik altijd de draad kwijt. Ik ben er nog nooit uitgekomen. Wie zijn al die vrouwen die daar genoemd worden? Eén ding weet ik, ze heten allemaal Maria, maar dat maakt het er niet eenvoudiger op, natuurlijk. Op één na, want er wordt gesproken over zijn moeder. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, die heette Maria, maar haar naam wordt niet genoemd. En zijn er moeders zuster, maar die zal wel niet Maria geheten hebben dan, maar we weten sowieso niet hoe ze heette. Daarna Maria van Klopas, maar of Klopas de man was, of de zoon, of de vader, of de broer, weet je veel, dat weten wij nog steeds niet. Staat in de Bijbel niet bij, men heeft er hiervan gemaakt de vrouw van Klopas, maar vooruit. En Maria Magdalena. Nou goed, die kennen we ook, al zeg ik er altijd meteen bij, we kennen haar, maar we zouden ons realiseren dat dat weer dezelfde is als Maria van Bethanië. En daar hebben vele protestanten sowieso al een groot probleem mee. Maar wie ze nou precies zijn, ik weet het niet. Leg je andere schriftplaatsen, andere evangeliën ernaast, dan is het ook niet echt duidelijk. Er zijn meerdere theorieën over, ik heb nooit met zekerheid kunnen constateren, voor mezelf niet in ieder geval. Het maakt mij ook weinig uit, want wat ik wel gevonden heb bij de bestudering daarvan, is dat ze allemaal toch precies hetzelfde voorstellen. Als ze mannetjes waren geweest, dan zouden ze niet Maria geheten hebben, tenzij ze natuurlijk rooms-katholiek waren, maar zitten. Ja. Maar als het mannetjes geweest waren, hoe zouden ze dan geheten hebben? Ze niet Maria heette, Mirjam in het Hebreeuws, ze niet Maria heette, dan heette ze Jozef. Dat is altijd zo. Daarom vind je die twee ook bij elkaar, als het wettige ouderpaar van de Heer Jezus. Maar ze staan eigenlijk voor hetzelfde. Dus een subtiel verschil, maar het maakt weinig uit, hè? Subtiele verschillen dat Jozef staat voor 10 stammen van Israël in de zin van dat aan hen de beloften gedaan zijn. Het gaat om het geestelijk erfgoed wat hen meegegeven is. Terwijl Maria, het vrouwtje dus, staat voor de volk in de praktijk. Uiterlijk. Fysiek en zichtbaar. Maar het hoort nou eenmaal bij elkaar. En het zou vrucht voortbrengen. Op grond van dat eerstgeboorterecht. Dus zijn ze met elkaar getrouwd, om zo te zeggen. De 10 stammen en de beloften aan hen gedaan. Vandaar dat Jozef verloofd, heet het dan. Verloofd was met, maar gewoon beloofd had aan Maria. Jozef staat voor de belofte en Maria zou die belofte ontvangen. En ze ontving. Nou ja, langs een bovennatuurlijke weg, maar ze ontving. Daar gaat het maar om. En bracht voort. En wat er voortgebracht werd, was de gemeente. Maar u begrijpt, dan zit ik op een paar lijnen tegelijk. Maar het is wel wat het is. En via deze rok uit vers 24 komen we terecht bij Jozef en dus 10 stammen van Israël. Maar via vers 25, via al die Maria's, ik heb ze geteld, waren het 4. Maar laat maar zitten. Dat hoef ik nou niet meer uit te leggen, toch? Hè? En via de Maria's komen we inderdaad terecht bij de 10 stammen als zodanig hier op aarde. Zie. En de gedachte is dat bij hen juist en in de eerste plaats het evangelie terecht zou komen als vervulling van Bijbelse beloften. Maar goed, daar kom ik straks op terug na de pauze. Voor zover ik ze tel in vers 25, tel ik er 4 dames. En maar één naam, Maria. Ik herhaal het voor de duidelijkheid. Niet vier Maria's, maar vier vrouwen en ze heten Maria. En als de een geen naam heeft, hoef je ook niet mee te tellen. Maar wat het uitbeeldt, is wel degelijk die kwestie van die 10 stammen van Israël. Vandaar dat de Maria's en die ene in het bijzonder wat aandacht krijgen hier. In vers 26 staat dan ook, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, Johannes dus, ondergetekende, dat wil zeggen de schrijver van het evangelie. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En wat het betekent, wordt ongeveer gezegd in de volgende zin. Van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Want de gedachte is dat de zoon uiteindelijk voor de moeder moet zorgen. De moeder, op hogere leeftijd zal ik maar zeggen. Zo werkt dat van oudsher en ook naar Bijbels en zelfs ook naar Joodse maatstaven. Met andere woorden, de Heer Jezus draagt de zorg voor zijn moeder op aan Johannes. Die begrijpt dat ook. En als aangestelde zoon van Maria neemt hij dus Maria bij zich in huis. Daarna vraag ik me altijd af, waar woonden ze dan voorheen? Bij Jezus in huis soms, maar waar staat dan? Het is allemaal onduidelijk. Maar waar het over gaat, is niet zo moeilijk. De idee is namelijk, ik heb het al vele malen gezegd, de idee is en blijft, en het wordt hier ook bevestigd, dat Johannes een beeld is van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Mijn partij in het algemeen, maar de 10 stammen van Israël. Zoals Petrus beeld is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. Maar Maria is de 10 stammen van Israël. Niet zozeer de gelovigen, maar gewoon de 10 stammen van Israël. En de gedachte is dat de 10 stammen van Israël als het ware verzorgd worden en hun bestaan danken, hun verzorging krijgen van de gelovigen daaruit. Dat wil zeggen van de gemeente. Ik zal proberen het uit te leggen. Dat tegelijkertijd zit ik in Samaria, maar dat is ook weer zo moeilijk. Weer een ander beeld uit het Oude Testament. Maar de gedachte blijft gelijk. Dat is namelijk deze. Dat de voorspoed, de welvaart, of hoe je dat maar zeggen mag, van die 10 stammen, ik noem het altijd gemakshalve ook wel de westerse wereld, want dat is wat het in de praktijk is, dat die welvaart, die voorspoed, voortkomt niet uit het feit dat God hen zo gezegend heeft. Sommigen denken dat. De hele bezogenheten Brits-Israël-beweging leert dat. Daarom zet ik me er ook altijd tegen af. Het is niet wat ik leer en het is niet wat ik geloof. Sterker nog, ik geloof dat het volstrekt onbijbels is. Niet de Heer zegent deze volkeren. De Brits-Israël-beweging leert, voor zover ik het begrepen heb, althans in de loop der jaren, leert dat de zegeningen van de westerse wereld zegeningen zijn die God gegeven heeft aan de afstammelingen van de 10 stammen van Israël en dat op grond van de beloften die hij eenmaal van oudsher gedaan heeft. Dat is dus niet zo. God heeft de wereld losgelaten. Niet alleen Israël, eerst 10, daarna 2 en daarna de rest van de wereld. Want dat is de volgorde in de Bijbel. Eerst de 10 losgelaten, daarna de 2 losgelaten en vervolgens heel de wereld. Alle volkeren losgelaten en er is geen uitzondering op. Maar punt is gewoon dat God de gelovigen zegent. Niet primair materieel, maar wel degelijk materieel. Daar gaat het niet echt om. Maar de Heer zorgt nou eenmaal voor de zijnen, ook in materieel opzicht zal ik maar zeggen, ook in stoffelijke zegeningen. Niet alleen geestelijke, maar ook inderdaad stoffelijke zegeningen. Niet dat we die eisen kunnen, dat is weer een ander verhaal, maar die geeft ze wel uit de rijkdom van zijn genade. En daarom zeg ik altijd, nou de simpel zat, als 90% van het volk bestaat uit gelovigen en ze worden van Gods wegen gezegend, ziet het eruit alsof het volk gezegend wordt. Het is niet echt zo, maar in de praktijk is dat natuurlijk zo. Officieel niet, maar in de praktijk wel. En de Bijbelse gedachte is dat waar God zijn kinderen zegent, En dus de gelovigen van de gemeente, zal ik maar zeggen, zegend in onze bedeling, betekent dat in de praktijk dat die zegeningen terechtkomen ook bij het volk, of bij de volken waar deze gelovigen van nature deel van uitmaken. Die begrijp je toch? Ja, bedoel, als de Heer mij een boel geld geeft, dan moet ik daar belasting over betalen. En daar is Pronk weer blij mee, zal ik maar zeggen. Bedoel, dat is gunstig voor Nederland, toch of niet? Nou, zoiets dus. En het idee is hier dat Johannes een beeld is van de gemeente. Johannes wordt gezegend, enzovoort. Maar onder de bescherming van Johannes deelt Maria in de zegeningen van Johannes, om zo te zeggen. Johannes verzorgt die moeder. En waar de moeder van de gemeente in de praktijk bestaat uit de 10 stammen van Israël, worden die 10 stammen dus van Israël, die volkeren dus, worden gezegend. Niet omdat zij die volkeren zijn, maar vanwege de gelovigen die daar een hoge mate deel van uitmaken. Ik ben er ook sterk van overtuigd dat de neerwaartse gang van de westerse cultuur en beschaving enzovoort de rechtstreeks het gevolg is van dat er steeds minder gelovigen zijn. Ontkerstening heet zoiets plechtig. Maar u zou daar de verkeerde gedachten weer bij kunnen krijgen. Maar zo werkt het wel. Dat denk ik echt. De neergang van in 100 jaar, pak een beet. In de neergang van het grote Britse empire. The Great British Empire. Dat was heel wat hoor, zo rond 1900 nog. Hè? The Great British Empire. Over de hele wereld deelden zij lakens uit. Of vanuit de hele wereld haalden ze lakens binnen, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval zoiets. Maar daar is dus helemaal geen spat meer van over natuurlijk. Hè? We hebben alleen kapsones aan overgehouden, verder ook niet. Dat is een kwestie van ontkerstening. En daar heb ik over Nederland maar niks gezegd. Onze gouden eeuw, welke gouden eeuw? Was iets langer terug nog. Maar goed. In de tijd van de Engelse oorlogen, ja, goed. Ja, oorlogen van Engeland. Maar laat maar zitten. Maar de Nederlandse gouden eeuw, daar kun je de sporen nog vinden in de langste grachten in Amsterdam. Ik heb bijna gezegd de wallen in Amsterdam, maar dat, dan weet u precies hoe het ermee voor staat. Daar is dus niet zoveel van overgebleven. Je kunt zien dat het geweest is, maar het is vergane glorie. En dat is de indruk die ik in Engeland vanaf het begin dat ik er ooit was heb opgedaan. Vergane glorie. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Zakt in elkaar. En zo gaat het langzamerhand verder. Nederland, een christelijk land, ja, 200 jaar geleden misschien. Misschien 100 jaar geleden ook nog wellicht. Naar tegenwoordige maatstaven was dat dan inderdaad zo. Maar in onze dagen absoluut niet meer. En dat het dus slecht gaat met Nederland als land, ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk, want je moet positief zijn en al dat soort dingen meer. En hedendaagse normen zijn de enige echte normen, naar het schijnt. Maar bekijk de geschiedenis van Nederland maar, en zie maar hoe het land er nu in onze dagen voor staat. Daar is gewoon niks van over. Als u mij vraagt, heeft het niet eens recht van bestaan. Wat maakt Nederland tot een land, tot een natie? Wat is het dat de inwoners van het land bindt? Wat hebben ze gemeenschappelijk? En niet zeggen een aversie tegen de Duitsers, want dat krijg je automatisch als jij een scheidslijn trekt. Hè? Dan krijg je automatisch rivaliteit tussen de partijen aan weerskanten van die lijnen, van die grens. Dus daar gaat het gewoon niet over. Hè? Maar waar het over gaat is inderdaad dit, dat God, laat ik zeggen, Johannes zegent en Maria deelt in de zegeningen. Dat is het verhaal. Ja, ik sta te bedenken of er een passend oud-testamentisch voorbeeld daarvan kan vinden, maar dat lukt me zo gauw niet. Dus ik moet het daar maar bij laten. Maar dit is wat het betekent. Daarna, historisch moet ik u zeggen, dat, bijbels gezien deze geschiedenis niet verder gaat. Je hoort er daarna nooit meer wat van. Je hoort in de Bijbel nog net even iets van Johannes in de eerste paar hoofdstukken van Handelingen. En daarna is hij op geheimzinnige wijze van het toneel verdwenen. Je zou gedacht hebben dat hij misschien toch Jozef heette. Kijk of die begrepen wordt, deze. Je weet wel, Jozef is altijd iemand die geheimzinnig van het toneel verdwijnt. Het is niet weg, maar hij verdwijnt achter de coulissen, zal ik maar zeggen, buiten beeld. Maar het is wat met Johannes ook gebeurd, maar dat komt natuurlijk omdat hij een beeld is van die hele kwestie van de gemeente in die positie. Maar goed, met Maria's, weten we verder ook niet. Daarna hebben we de ongewijde geschiedenis, maar men noemt dat kerkgeschiedenis uiteraard. Daarin komen wij Johannes nog tegen, maar dan is Maria niet meer bij hem in huis. Vinden we niet meer. Met andere woorden, het staat hier, het zal ook wel zo zijn, maar hoe lang ze bij hem in huis gebleven is, is toch maar zeer de vraag. Kan nooit lang geweest zijn. Waarna de vraag is, en weten we dan misschien toch goed verder met haar gegaan? Dan zeg ik, ja, maar dat is nog ongewijdere geschiedenis, omdat die geschiedenis de ongewijder kan worden. Nou, wijdere. Nou, nog meer ongewijder geschiedenis, nog ongewijdere geschiedenis. Nou, met als geschiedenis, omdat die niet algemeen bekend is en bewaard is gebleven in de Rooms-Katholieke kerk, dat wil zeggen de oorspronkelijk georganiseerde kerk, want die had er geen belang bij, in tegendeel. Maar volgens wat mij bekend is, is ze vervolgens in huis gekomen wel degelijk bij ene Jozef. Maar dat was die van een halve bladzijde verder. Dat is vers 38, die Jozef. Van Arimathea. Die ons hier geïntroduceerd wordt en daarna op mysterieuze wijze achter de coulissen van het Bijbelse toneel weer verdwijnt. Maar het verhaal is dat deze Maria, in elk geval één, dat wil zeggen de moeder des Heren, maar daarna ook enkele andere Maria's overigens, maar daar gaat het me nou verder niet om, dat die met Jozef en Arimathea op reis gegaan zijn en uiteindelijk terecht zijn gekomen in Brittannië, de Glastonbury dus. En daar is zowel Jozef en Arimathea als ook Maria, de moeder des Heren, gestorven. Vandaar dat je de naam Jozef en Maria daarop met elkaar verbonden vindt. Maar je vergist je, het is een andere Jozef dan je zou denken. Niet Jozef van Nazareth, maar Jozef van Arimathea. Daar zijn ze terechtgekomen. En waarom ook niet? Want Glastonbury was van oudsher de plaats van waaruit de 10 stammen van Israël geregeerd werden. In den oudheid. In de tijd van het Silurische vorstenhuis. Nou goed, daar vertel ik nou verder niks over, want dan ben ik helemaal ver buiten de Bijbel. Maar daar zoek ik ze dan uiteindelijk terug. Maar daar heb je nog steeds dezelfde situatie, in Jozef en in Maria bij elkaar. En hier neemt Johannes even die plaats in, omdat hij een uitbeelding is van de gemeente als zodanig. Zie? Het sluit trouwens aan bij, maar dat komt hier in het Johannes even geen niet voor, sluit aan bij de vraag van de Heer Jezus, de retorische vraag, wie is dat, mijn moeder en mijn broeders? Aan het eind van Matthäus 12, onder andere. En dan wijst hij op zijn discipelen en zegt, dit is mijn broeder, dit zijn mijn broeders en dit is mijn moeder. Zo van, dit is mijn volk, dit is het volk waarin ik thuis hoor. Zie? En de lijfelijke, de fysieke moeder van de Heer Jezus staat dus inderdaad voor het volk waaruit hij afkomstig geacht wordt te zijn, en in dit geval is dat niet Juda, maar Jozef. Niet de een, maar de andere. Huh? Niet die van het koningschap, maar die van het eerste geboorterecht. En zo verder. Dat verhaal steekt erachter, dat steekt steeds opnieuw hier in deze geschiedenis de kop op. Nou goed. Want van Johannes weten wij uit de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen, dat hij uiteindelijk jarenlang zeg maar bisschop, voorganger of weet zoiets geweest is in Efeze. Er is totaal geen sprake van ene Maria. Dus heeft men van Maria uitgevonden dat hij is overleden. En men heeft dus net buiten Jeruzalem, oostelijk van Jeruzalem, nou ja, noordoostelijk van Jeruzalem, heeft men een kerk gewijd aan Maria, want die zou daar begraven zijn. Maar het is onzin. Daar is helemaal geen bewijs voor. En afgezien daarvan heeft men natuurlijk een plaats die men aanwijst waar ze helemaal niet begraven is, maar waar ze ten hemel gevaren zou zijn. Heeft men bij gelegenheid ook bedacht, nu zit men met beide plaatsen, het graf van Maria, zowel als een plaats van waar als ze ten hemel opgenomen zou zijn. Dat is om het ingewikkeld te maken. Nou goed. Zo ken ik er nog een paar. Maar laat maar zitten. Volgende punt hier in Johannes 19, vers 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Hyssop heeft trouwens in de Bijbel ook de betekenis van een spons. Er wordt vocht in opgenomen. Hè? Werd ook gebruikt om het bloed van het paaslam te strijken aan de deurpost. Er brengt vocht op. Maar het zijn Bijbelse dingen feitelijk. Maar zij vulden een spons met edik. En edik is voor alle doeleinden azijn, dan wel zure wijn. Want dat is wat het is. En zure wijn wil zeggen, naar Bijbelse maatstaven, bedorven wijn. Net zoals zuur deesem bedorven deeg is. Alleen wij vinden het lekker en eten het. Bij gelegenheid. Maar niettemin, het is zuur geworden en dus strikt genomen bedorven. Toch? Nou. Hoe het ook zij, wat men de Heere aanreikt is niet wijn, maar zure wijn. Begrijp me goed, als iemand dorst heeft, geef je hem water. Maar die klaagde al in Psalm 22, ze hebben mij edik te drinken gegeven. Als iemand dorst heeft, kun je in plaats van water natuurlijk ook wijn aanreiken. Sommigen komen daar niet meteen op, maar in dat soort landen moet je naar de winkel, ook tegenwoordig, om water te halen en om wijn te halen ook. Dus het maakt weinig verschil, denk ik wel eens. Laat maar zitten. En in sommige landen is het makkelijker om wijn bij je eten te krijgen dan water. Dat is trouwens ook wat Paulus adviseerde. Nou ja, aan Timotheus, drink wijn. Niet ook wijn, maar drink wijn. In plaats van water. Nou goed. Wat de medische reden zei. Hè? Maar laat me zitten. De Heer zei mij dorst. Het zou heel voor de hand gelegen hebben. Om hem wijn te geven. In plaats daarvan gaf men hem zure wijn. Maar wijn is leven. En dorst is een beeld van de dood. Dingen die dor zijn, verdroogd zijn, tong kleeft aan het verhemelte, dorre doodsbeenderen enzovoort. Water, het leven is eruit. Dus moet men leven ontvangen en dat neemt de vorm aan van water in de symboliek, maar liever nog wijn. Maar in plaats van water of wijn krijgt hij bedorven wijn. Wat het uitbeeldt is dat inderdaad bij de Joden, de beloften aan Abraham, het verbond met Abraham, geen rol speelt. Ik ga wel snel, maar vooruit. De achtergrond daarvan is deze, dat de wijnstok in de Bijbel rechtstreeks van doen heeft met Abraham. Het is altijd moeilijk uit te leggen hoe dat in elkaar steekt, want dat is vaak een uitgebreid verhaal, hè? Maar niettemin is dat zo. De wijn is een uitbeelding van het verbond met Abraham. Wat Abraham namelijk beloofd is, is eeuwig leven. Dat lees je weliswaar niet in Genesis, maar het is de interpretatie die ons alsnog in Romeinen 4 en in Galaten 3 en 4 gegeven wordt. Wat was aan Abraham beloofd, Romeinen 4? Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Nou goed, dat is het omgekeerde van de normale situatie. De normale situatie is dat de wereld Abraham zou erven. Wie het langst leeft, erft immers alles. En waar de mens sterft, en waar elk geslacht komt en gaat, en waar dan de aarde blijft staan, dat is Prediker 1, is het dus zo dat de aarde of de wereld erft ons. Wij sterven, maar de aarde bestaat in de eeuwigheid, staat er dan. Dat wil zeggen, het blijft gewoon staan, want dat is wat het betekent. En als er dus sprake is van dat iemand de wereld erft, wil dus zeggen dat die iemand de wereld overleeft. Zie. En wat is hem dan beloofd als hij de wereld zou erven? Eeuwig leven. En daar staat er vervolgens ook bij, hetzelfde Romeinen 4, een paar versen verder. Abraham geloofde God, wat geloofde hij dan? Wel, hij heeft tegen hoop op hoop, dat wil zeggen tegen alle verwachtingen, geloofd in dat God hem nageslacht zou verwekken. Hoewel hij al gestorven, verstorven staat er dan in de vertaling. Hoewel hij al gestorven was en hoewel de moeder in Sara al gestorven was en dat soort dingen meer. Het was volstrekt onmogelijk. Zij werden geacht naar die normen al dood te zijn. Niettemin geloofde hij dat God leven zou verwekken. En dus staat erbij, hij heeft geloofd in God die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Eeuwig leven dus. Nou ja, en in Galaten staat die dergelijks. Wat aan Abraham beloofd was, was de Heilige Geest. En de belofte wordt vervuld in Christus. En wij ontvangen dus de belofte des Heilige Geestes, staat er dan. Met de belofte van eeuwig leven. Zie? En wijn is immers de uitbeelding van leven in het algemeen, maar meer specifiek van eeuwig leven, onvergankelijk leven. En zure wijn wil zeggen dat het eeuwig leven er toch niet is. Dan is er iets misgegaan overigens met de wijn. Het is er niet echt van gekomen, is eigenlijk het idee. Dat wijn moeten worden, maar het werd het niet. Er ging in het proces wat fout. Het is hetzelfde beeld als we ook in Genesis tegenkomen. De belofte, dus het verbond met Abraham wordt daar uitgebeeld bijvoorbeeld in de vorm van putten. U weet wel, in het leven van Abraham en meer nog in het leven van Isaac. Maar raad eens wat. Ze graven putten om het vee te drinken te geven. Putten, water, putten krijgen ook namen steeds enzovoort. Maar na verloop van tijd zijn ze of de putten kwijt, of de putten zijn dichtgegooid. Nou, dat is nou net de geschiedenis van Israël. Men is de put kwijt of de put is dicht. Men is de belofte aan Abraham vergeten. Men houdt de wet over, die daar naast gesteld was volgens de terminologie van Galaten 3 en 4. Maar de belofte aan Abraham, nee, we hebben Mozes enzovoorts. Maar wat God aan Abraham beloofd heeft, eeuwig leven op grond van geloof, dat is iedereen vergeten. Onder Israël ging het zo, onder christenen gaat het dikwijls ook zo trouwens. Maar dat is dus wat inderdaad uitgedrukt wordt in die putten, in het Oude Testament, maar hier vind je het ook. Er zou water moeten zijn, of eventueel wijn, maar het is er niet. Zie? En dan heb je nog een paar varianten. Er zou water moeten zijn, het is er ook, maar het water is bedorven. Dat is hetzelfde natuurlijk. Het had leven moeten zijn, maar in de praktijk is het de dood. Komt ook meerdere keren voor. En Mara natuurlijk, en later nog eens een keer geloof ik. Hè. In Elia, Elisa is het altijd, komen die dingen altijd terug. Maar in elk geval, het had leven moeten zijn, maar het is er niet. En dat vind je hier dus ook uitgebeeld. De Heer heeft dorst. Stond een vat vol edix, zure wijn. Dat was er wel, maar dat is de uitbeelding van het Jodendom. Een vat vol zure wijn, vat vol edix. Hyssop, en ze brachten ze aan zijn mond. Maar in de Bijbel wordt hyssop voor het eerst gebruikt, althans in de Bijbelse geschiedenis, inderdaad om het bloed, het leven van het paaslam over te brengen aan de deur, opdat de deur levend zou worden en opdat men dus door de levende deur heen zou verlost worden uit de slavernij en de vrijheid zou ingaan. Dat was Pasen in Exodus 12. Dus het beeld is hetzelfde, het zou leven moeten komen. Maar hier heb je wel hyssop, maar er komt geen leven in plaats van zure wijn. Vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, overigens, die kwestie van mij dorst vind je natuurlijk ook, niet alleen in Psalm 22, ook Psalm 69 en nog zo wat schriftgedeelten. Komt vaker voor, omdat nou eenmaal dorst in het algemeen de uitbeelding is van het lijden van de mens. Een mens die hoop en daarmee leven verliest. Zo'n mens wordt ons voorgesteld als iemand die dorst heeft. Men heeft daarna ook niks meer te zeggen. Mijn tong kleeft aan het verhemelte. Er is geen woord, er is ook geen leven meer. En zo verder. Hè? Nou, vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, wat eigenlijk een beeld is dus van de dood, die edik, zeide hij, het is volbracht. En daarmee treedt de dood in, om zo te zeggen, en het hoofd buigende gaf de geest. Ik weet dat bij die term gaf de geest dikwijls gezegd wordt, kijk, normaal gesproken als een mens sterft en dus de geest verliest, dan geeft hij niet de geest, maar dan wordt de geest van hem genomen. En men zegt, het feit dat hier staat, hij gaf de geest, betekende dat hij zelf zijn leven aflegde. Men bedoelt te zeggen, de Heer koos ervoor van, nou is het afgelopen, nou sterf ik, einde van het verhaal. Dat hij het zelf deed. Met alle respect overigens, maar ik geloof dat niet. Daar heb ik meerdere redenen voor. De meest voor de hand liggende, dus gewoon technische redenen. De uitdrukking de geest geven komt namelijk veel vaker in de Bijbel voor. En wordt niet alleen gebruikt in verband met de Heer Jezus. En als dit de betekenis zou zijn, betekent dat er nog meer mensen waren die over de mogelijkheid beschikten om te zeggen, en nu leg ik het leven af. Natuurlijk, de Bijbel leert dat de Heer Jezus macht had het leven af te leggen en het wederom op te nemen. Ik moet daarbij zeggen dat in die uitdrukking, de Zoon des Mensen heeft macht om het leven af te leggen en het wederom op te nemen, dat in die uitdrukking het niet gaat om de eerste deel van de zin. Hè? Dat is één van die zinnen waarvoor in het bijzonder geldt dat je ze niet half mag lezen. God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Dat klopt toch niet? Dat is maar een halve zin ook, uit Romeinen 6. Het gaat om wat er daarna volgt. Maar nu van harte gehoorzaam geworden zijn aan het voorbeeld, de leer, enzovoorts. Daar zijn God de dank voor, vanzelfsprekend. Hè? En als de Heer zegt, de Zoon heeft, zonder mens heeft macht het leven af te leggen en het wederop te nemen, gaat het uiteraard om die laatste zin. Elk mens legt leven af en elk mens heeft ook de mogelijkheid om het leven af te leggen. Dat heet euthanasie, zelfdoding of zelfmoord of wat het maar wezen mag, maar het kan. Al hebben wij er gewoonlijk wat gereedschap bij nodig om dat te doen. Er zijn niet veel mensen die in staat zijn zo lang hun adem in te houden dat ze... Nou goed, laat me zitten. Nee, niet om het spot mee te drijven, maar het is maar wat je onder die term verstaat. Elk mens moet in staat geacht worden, is technisch in staat in elk geval, om zich het leven te benemen. Maar dat is niet wat de uitdrukking betekent, de Zoon des Mensen, enzovoorts. De volle uitdrukking is, de Zoon des Mensen heeft niet alleen macht om het leven op te geven, maar ook om het weer aan te nemen. En bovendien, niet de Zoon des Mensen heeft kracht om dat te doen. Waar staat die term trouwens? Ik weet niet meer. Ik dacht dat we al tegen waren gekomen in het Johannes Evangelie. Maar niet kracht om dat te doen, macht om dat te doen. En macht is iets anders. Macht wil zeggen, de juridische kracht. De juridische autoriteit. Want de opstanding van Christus, de opstanding van de Heer Jezus, was niet in zijn eigen kracht. Het was niet zijn kracht waardoor hij opstond uit de dood. Dat wordt wel dikwijls gedacht. Omdat men op allerlei manier krachten wil toeschrijven die de Bijbel hem niet toeschrijft. Maar vooruit. De Heer Jezus had macht. Dat wil zeggen het recht. Hij kon als het ware dat leven opeisen. Bij wijze van spreken. Abraham is gestorven als gelovige. Bevindt zich in het paradijs, of hoe het maar heet mag, ik bedoel dus het dodenrijk. Maar hij heeft macht om het leven op te nemen. Hij kan gewoon zich melden en zeggen, kijk eens hier, ik heb recht om kind van God te worden. Ik zit nou in die andere tekst in Johannes 1 vers, wat het maar was, 12 of zo. Zoveel hem aangenomen, hij heeft hem macht gegeven, recht, juridisch recht, om kind van God te worden en dus om leven te ontvangen. En dat zal ook op Gods tijd, niet op Abrahams tijd, maar zal op Gods tijd uiteraard ook gebeuren.